Soms is dat natuurlijk wel voor een stukje een open vuur.
Ja, en de barbecueplaatsen die we hebben van Stadsbosbeheer zijn ook zo aangelegd dat ze ook voor relatief verre afstand weer van andere plekken zijn waar brand kan ontstaan. Hè. Daar zit een verharding omheen, daar zit zand omheen. Maar wat de bedoeling hier is, mensen, van...
Maar ze liggen wel in natuurgebieden.
Ja, maar wij vinden dat daar voldoende maatregelen in de directe omgeving zijn genomen, maar dat we wel veilig genoeg vinden om daar te kunnen barbecuen. Waar het hier om gaat, is dat het mogelijk was om in de strand, in de duinen, in het bos en natuurgebieden terrashaarden mochten en ook vuurkorven mochten. En daarvan zeggen we, dat moeten we niet meer willen.
Oké, en de Meijerblis stond ook nog even open?
Die is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Die wordt apart vergund.
En ik weet niet of de heer Van der Vlerk zijn...
Excuse me, ik zag een paar vingers naar aanleiding van mijn antwoord. U heeft eigenlijk een vraag naar aanleiding van... En de vraag is waarschijnlijk een simpele. Moeten we nadenken over het inperken van het stoken van hout in haarden en of kachels bij mensen? Zo heb ik hem begrepen.
Vooral als het windstil is natuurlijk.
Kijk, meneer Van der Vlerk, we kunnen alles reguleren. De vraag is dan of het handhaafbaar is. Want dan moet ik inderdaad bij mensen naar binnen. Dus de vraag is of dat nou een handig criterium is. Wat we wel weten is natuurlijk dat in het land een heel dikke discussie is. Er zijn gemeentes die hebben al een algeheel verbod op het hebben van gaskachels en haarden. Er zijn er maar genoeg die dat al hebben in het hele land. Als we die discussie willen voeren, moeten we dat hier in de raadscommissie en de raad doen. En u heeft echt al een aantal overwegingen aangegeven waarom er nu ook wat meer gestoken wordt dan vroeger. Dat is ook te begrijpen in deze tijden. Maar het is ook bekend dat er mensen daarvan hinder en klachten ondervinden. Los even van de emissie die plaatsvindt. Maar als u zegt, als het wind stil is... Ja, dat kun je in de APV opnemen, maar dan, naar aanleiding van wat de heer Rutte tegen mij zei, dan is de vraag natuurlijk of we er op dat moment echt iets ook aan kunnen doen. Dan is het meer een signaalfunctie van, dames en heren Tesla's, denk er nou eens over na. Maar als u echt zegt, ik wil een algehele discussie over gassen, over open haarden en kachels, nou, dan zou ik even iets meer tijd nemen dan wat nu zo even te regelen. Want dat heeft voor mensen echt wel, daar gaan mensen wel iets van vinden, zullen we zeggen, over het eiland.
Oké, ik zag mevrouw Koot, die wilde nog iets vragen of reageren.
Ja,
en de heer Polderman.
Het is me toch niet helemaal duidelijk, want er staat volgens mij echt dat er geen terrashaarden en vuurkorven meer mogen branden in strand, duin, bos en natuurgebieden. Maar daar wonen wel diverse mensen. Dus het gaat niet om de openbare ruimte, maar het gaat om de open lucht. Ik bedoel, ik heb nog nooit ergens in het bos zomaar spontaan een terrashaard gezien. Daar woont iemand met een terrashaard en die mag hem dus gewoon, begrijp ik hieruit, het hele jaar niet meer branden en ook niet meer een vuurkorf. Dus dit grijpt best wel in de... Heb ik dat goed begrepen?
Ja, je houder.
Dat is een heldere vraag, maar die zoek ik even op. Of we inderdaad dat dan zo bedoeld en begrepen hebben. Want dan begrijp ik ook de politieke gevoeligheid in de afweging, waar zit nou de vrijheid van het individu en waar zit nou het algemeen belang voor de veiligheid. Want dat is dan het dilemma wat op tafel wat er ligt. Is het dan helder? Dus ik zoek het op en kom er voor de raadsvergadering even op terug bij u.
Heer Polderman.
Ja, ik zou daar graag op voort willen borduren. Want u gaf aan, bij de barbecueplekken bijvoorbeeld heel veel zand. Het strand heeft natuurlijk ook heel veel zand. Heel veel Tesselaars zitten voor een strandhuisje met een korf. Valt dat dan ook daaronder of is dat dadelijk ook voorbij?
Bij het strand speelt natuurlijk één dat het wel degelijk dicht bij gebieden kan liggen die in brand kan raken. Hangt natuurlijk een beetje vanaf waar je op het strand het organiseert. Maar B, heb je ook nog een stukje vervuiling te pakken. Van asresten en op het strand. Dus dat is de reden dat we ook zeggen op het strand, om dat strand schoon te houden en ook s'nachts ook niet te veel de rust te verstoren, moet je ook om die reden daar geen vuren willen. Dat heeft niet alleen te maken met de brandveiligheid dan.
Oké. Dan hebben we als laatste wat we nog zeiden, de algemeen over de APV. De heer Soyer in ieder geval. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog anderen die vragen willen stellen? De heer Soyer, ga uw gang.
Oeps, ik had gedacht dat het anders georganiseerd zou worden, want ik heb er namelijk drie. Een hele flauwe eigenlijk. Artikel 245, betreden van plantsoenen en dergelijke. We weten allemaal dat de APV, hebben we net gezien, bol staat van artikelen waarbij de handhaving op zijn zacht gezegd niet hoog in het vaandel staat. Maar in dit artikel staat niet op het gras lopen. Ik weet dat in Engeland dat vaak geldt, niet op het gras lopen. Maar staat een regel die zeker niet gevoeld wordt door de tesselaars terecht in deze APV? Vooral ook omdat in de artikel ernaast staat, als je van de gemeente opdracht krijgt, mag het wel. Dat was de eerste. Alle drie tegelijk?
Ja, graag. U bent de enige
257 loslopende honden. Door de gemeente en de gebiedsbeheerders wordt deze folder verspreid om aan te geven waar en wanneer je hond moet zijn aangeleid. In deze APV en ook de oude wordt een lijnplicht voor de bebouwde kommen bepaald. Dat is niet zichtbaar op dit kaartje. En ik denk dat de folder bij toeristen en ook bij tesselaars veel beter bekend is dan onze eigen APV. De vraag is, kunt u het kaartje hierop aanpassen? Want het logo van gemeente Texel staat er ook op. Het college kan buiten de bebouwde kom gebieden aanwijzen waarbij honden aangelijnd moeten zijn. Dit geldt vanuit de APV al voor speelweides en dergelijke. We horen steeds vaker, en net ook weer in de krant, dat niet aangeleide honden problemen voor schapen opleveren. Nu is een belangrijk deel van de Hoge Berg een gebied wat echt een schapengebied is. 2. Heeft het college het voornemen om gebieden aan te wijzen? En wat vindt de gemeente van de suggestie om het echte schapengebied van de Hoge Berg als zodanig aan te wijzen? En dan geen APV zonder een hondenpoepartikel. Uit lid 1 haal ik dat de opruimplicht op het volledige eiland geldt. Dus niet alleen de bebouwde kom, maar ook bijvoorbeeld in de dennen, maar ook op de hors en het gehele strand. Ik denk dat veel tesselaars dit niet weten. Maar klopt mijn aanname dat het hele eiland opruimplichtig is? Bij de dorpenronde Den Burg is dit jaar genoemd dat duidelijk zichtbaar aanbieden van hondenpoepzakjes, dorpenronde, en de daarbij behorende afvalbakken het opruimen sterk kan verbeteren. Tijdens deze dorpenronde is gemeld, dat nemen we mee. Wordt er aan die suggestie gehoor gegeven? En dat waren ze.
Ik kijk heel eventjes naar meneer Hoogrijden. U had ook een vraag? Want dan pakken we die gelijk even mee.
Ja, u heeft het goed gezien, voorzitter. Voorzitter, bedankt. Heeft het college overwogen om in deze aanpassing van de APV ook mee te nemen, en dat is landelijk op het ogenblik toch wel actueel, jeugd met messen op zak. Dus het verboden van steekmessen enzovoort enzovoort. Ik hoop dat het op deze land niet actueel is, maar het zou best eens actueel kunnen worden. En dan kan je, als je in de APV opneemt, handelend optreden. Dus de vraag is, heeft het college dit overwogen? En zo niet, wil het college het alsnog overwegen?
Portefeuillehouder.
Veel suggesties. Lastig natuurlijk dat je bij een actualisatie ga je uit van het bestaande document. Op zichzelf is het de beste keer een discussie waard. Wat wil je nou wel regelen en wat wil je nou ook niet regelen? En wat is dan ook de verwachting van de gemeente en de gemeenteraad bij als je zaken regelt? Is dat een actieve handhaving? Of wat ik zei, is dat ook een suggestie van Tesla's van, denk eens na dat je dat eigenlijk ook niet moet willen en dat je er alleen op handhaaft als er een excess is of als er een melding is. Meneer Soyer, die opmerking over het gras, ik kan me prima voorstellen dat we denken, ja, is dat nou nodig? Hij stond er al in, we hebben er verder geen acht op geslagen. Dat is eigenlijk gewoon de realiteit. Maar in een fundamentele discussie over wat moet je nou regelen of niet, zou je best op tafel kunnen komen. Ik heb er geen moeite mee als die geschrapt wordt, maar de vraag is even, wat is het ons nu waard om door die discussie te voeren? 2, de suggestie van het kaartje nemen we mee. Helder. En ik krijg 3 door van de portefeuillehouder voor openbare werken dat het verzoek van de dorpenronde is meegenomen en al uitgevoerd is.
Bij de Burg.
In de Burg is dat in ieder geval gedaan. Dus dat is heel kort en krachtig het antwoord daarop. Dan had ik de vraag nog van de Hoge Berg. Een aanleidingplicht binnen de bebouwde kom, dat is helder. Daarbuiten moeten we ook afstemmen met de andere terreinbeheerders. Natuurmonumenten en zelfs bosbeheer hebben ook hun eigen bepalingen. En volgens mij zou het niet handig zijn dat die dubbel zijn of juist tegenstrijdig zijn. Dus ik zou dat voor de natuurgebieden vooral daar laten. Nou, dan blijft de Hoge Berg misschien wel over op het eiland. Ja, mij zijn geen signalen bekend dat honden verkeerde dingen hebben gedaan met de schapen die daar in de bij lopen. Beginsel, nou, een hond moet echt wel zijn moeite doen om over de tuinwal en of over de hekken te springen om een schaap ook wat aan te doen. Als het... Ik blijf erbij, er zijn mij geen verhalen bekend. Tegelijkertijd zou het ook jammer zijn als het wel gebeurt, dat we die discussie in deze zaal ook nooit voeren. Dus ik zeg toe, maar misschien moeten we er even gewoon een ronde mee wachten, dat we dat gesprek eens voeren met de boer op de Hoge Berg, of het inderdaad een probleem is. We moeten kijken, we moeten voor mij zeker geen dingen regelen die in de praktijk geen probleem zijn. Maar als het wel iets is wat we niet weten, ja, dan is het de beste overwegen waard om dat gebied aan te wijzen. Overigens, het is makkelijker. Ik kan er gewoon, volgens mij kan ik het zelf aanwijzen, als u mij die ruimte geeft. Dus dan is de toezegging dat we dat gewoon gaan onderzoeken of dat aan de orde zou zijn. Ja? Dan...
Volgens mij waren we even bezig met de beantwoording van de vragen die in de vorige ronde gesteld waren. Toen heeft u ook de kans gehad en ze zijn nog niet allemaal beantwoord volgens mij. Want we hadden nog een rondje hondenpoep openstaan.
Ja, die... Die ga ik...
Of de opruimplicht, of dat voor het hele eiland geldt.
Dat denk ik volgens mij wel, maar ook daar geldt weer dat terreinbeheerende organisaties ook hun eigen bepalingen daarover kunnen opnemen, waarschijnlijk. Maar eigenlijk is het een beetje gek dat je bijna mensen erop moet wijzen dat een opruimplicht zou gelden. Maar ik ga eens even precies naar wat de rijkwijde van de APV is. Daar kom ik voor de gemeenteraad even op terug.
Oké, okay, daar zijn we. En dan hebben we nog de vraag staan van de heer Hoogrijde over de messen bij de jeugd.
Op dit moment is mij niet bekend dat het een enorm probleem zou zijn, meneer Hoogrijde. Maar ik deel uw mening dat het niet zo moet worden. En de vraag is aan de andere kant ook of we misschien dat er iets is wat we niet weten. Dat zou nog veel erger zijn. Ik vraag me alleen af of er niet andere en hogere regelgeving is die in principe ook zegt dat het toch gewoon niet mag. Je mag gewoon sowieso in dit land geen wapens bij je hebben. Wat er wel eens gebeurt in APV's, meneer Hoogrijde, is dat er terug naar de signaalfunctie. Doe dit nou niet dat er daarom zo'n bepaling in de APV staat, maar ik sluit niet uit dat er eigenlijk al hogere en andere regels en wetten zijn die de mogelijkheid al bieden aan handhavers om op te treden. Dus dan zou het een beetje een overbodige bepaling zijn.
De heer Hoogrijde wil daar even op reageren.
Nou, op reageren, maar er zijn meerdere gemeentes die wel dus een APV hebben aangepast. Dat hadden ze ook niet gedaan als de wettelijke regeling voldoende had geweest. Dus hier en daar wringt het wat. En over de hondenpoep, het is ook mijn wens dat ze het opruimen. Nou, mooi niet, hè?
Toch? Toch denk ik, meneer Hoogrijde, ook in APV's worden wel eens dingen opgenomen die eigenlijk, nou, als extra signaal dienen. Iedere gemeente moet dat zelf weten. Ook u mag discussie voeren om het op te nemen. Daar heb ik geen moeite mee. Maar als er hogere regels in principe al afdoende zijn, dan zou mijn voorstel aan u als gemeenteraad zijn dat ik niet als portefeuillehouder terughouden ben om het dan zelf voor te stellen.
Ik zag even geleden nog een hand omhoog gaan bij de heer Huisman en bij de heer Albers. De heer Albers.
Ik kon mijn collega, dank u wel voorzitter, collega Huisman nog net weer houden om in te spreken. Maar volgens mij hangt er of staat er al een bordje op de Hoge Berg met een aanlijnplicht. Dus volgens mij is dat probleem al...
Dat is goed, de heer Soyer.
Dank u wel. Ik heb vandaag even met Staatsbosbeheer overlegd. En zij geven aan dat er op de Hoge Berg op hun terreinen geen aanlijnplicht geldt.
Maar Ik ga het nu echt zeker uitzoeken, want nu krijg ik hier te horen dat kennelijk de gemeente dat wel uitdraagt, de Staatsbosbeheer niet, dan wordt die helemaal interessant, mensen. Dus ik ga er even in duiken hoe het nou in elkaar zit. Ja? Een natuurmonument heeft daar ook trouwens percelen, dat weet ik ook zeker.
Interessante kwestie, zeker. Daar gaan we nog van horen.
Ik probeer even, is het helder, voorzitter, dat ik op een aantal punten voorafgaand aan de gemeenteraad even de helderheid bied. En in elk geval over de discussie over de vrijheid van nieuwsgaring. Waarbij ik nu denk, van voor mij wordt die zo ingewikkeld om dat zonder gedoe te regelen dat ik maar gewoon het hele artikel schrap. Dat is echt even hoe ik er nu in zit. Om iedere discussie voor te zijn. En ik kom nog even terug op die hoge berg op de honden. En de termijnen waarop we iets gaan doen aan de regelingen voor exoten en de bijen. Die moet ik voor mijn voorafgaand aan de raad aan u laten weten. Ja.
Volgens mij gaat het helemaal goed komen. Er zijn natuurlijk gemaakt.
Dus, samen te vatten,
u kan het teruglezen. Mooi, dan gaan wij voort naar het volgende agendapunt. En dat is op verzoek van Groen-Zwart het bespreken van de brieven over de Rozendijk. Bij dit punt zijn ook weer twee insprekers. De heer Breset. Namens de Fietsersbond afdeling Texel. Met een plaatje zie ik. We wachten even totdat het plaatje naar voren komt, denk ik.
Dank u, voorzitter. Laten we maar beginnen, want we weten niet precies wanneer het plaatje komt. Leden van de raad, leden van het college, dames en heren. De Fietsersbond Texel die maakt graag gebruik van deze mogelijkheid om kort onze brief aan u over de herinrichting van de Rozendijk toe te lichten. De Fietsersbond, zoals u ongetwijfeld weet, staat voor het bevorderen van de kwaliteit van het fietsen. En dan gaat het natuurlijk om dingen als bereikbaarheid, fietsveiligheid, voorzieningen, beleving enzovoort. En dat doen we in heel Nederland in 168 lokale afdelingen, waarvan er één op Texel is. En dat is een hele actieve. Onze club op Texel bestaat uit een tiental zeer actieve en ervaren leden, waaronder ook mensen met een verkeerstechnische achtergrond en ingenieurs, die allemaal dagelijks op onze fietspaden te vinden zijn. En u zult ook zien buiten dat de meeste fietsen van onze club zijn hier vanavond. We nemen ook actief deel als zeer constructief ervaren OVT-overleg, het verkeerstechnisch overleg van de gemeente. En onze motivatie is mede ingegeven omdat Texel de laatste tientallen jaren steeds verder uit de top 100 van fiets aangename gemeentes valt. En we dalen nog steeds heel snel. Nou, voor iemand die al 70 jaar op Texel komt, zoals ik, zijn we natuurlijk nou heel blij dat er inmiddels allerlei plannen ontwikkeld worden voor renovatie. We hebben ook prachtige voorbeelden al van in het bos bij de Koog en natuurlijk de Zandijk. Maar ook realiseren we ons natuurlijk dat als belangenclub dat onze inbreng en die interactie met gemeenten en andere belanghebbenden niet altijd tot het door ons gewenste resultaat zal leiden. De ene keer kunnen we een gemeente of hun adviseurs tot in detail overtuigen, zoals in het geval hier bij de Emmalaan. De andere keer moeten we genoegen nemen met een compromis of met een verlies. In het geval van het Rozendijk-tracé tussen de Jan Aaijenslag en de Bakkenweg zijn we, zoals u uit onze brief kunt lezen, echter niet van plan om ons bij voorbaat neer te leggen bij de in ons optiek eenzijdige adviezen van de wethouder en de dienst gemeentewerken die nu voorliggen. Ons standpunt is heel duidelijk. Maak er van dit tracé een tweerichtingsverkeer van voor fietsers en één richting voor de auto's in het noordelijke deel tussen de Fonteinweg en de Bakkenweg en autovrij in het zuidelijke deel tussen de Jan Aaijenslag en de Fonteinsweg. Houd de weg smal, dat is veel veiliger. Handhaaf de bestaande fietspaden, dat vergt wel onderhoud en renovatie natuurlijk. En geef fietsers voorrang bij de Vergevenhoek. De voorstellen van de wethouder aan uw commissie, aan de raad, sluiten op één na, op een halve na, al deze opties bij voorbaat uit. En trouwens ook alle opties die door de bewoners naar voren zijn gebracht Zo blijkt uit hun brief aan u en de bewoners zullen zo ook nog inspreken. Integendeel, in de raadsinformatiebrief aan u wordt voorgesteld een onnodige en onveilige wegverbreding, het onnodig opheffen van prima eenrichtingsverkeersfietspaden en het ten onrechte suggereren van een tweebaans autoweg door onnodige keien en profielen. En er komt bij dat uw raadscommissie ook nog eens tekort gedaan wordt door het weglaten van noodzakelijke informatie voor een overwogen herinrichtingsbesluit. Zo worden aan u niet de eerder welbeloofde verschillende scenario's gepresenteerd, maar u mag er kiezen uit één. En er wordt geen totaal overzicht gegeven van het tracé met maten en dwarsdoorsneden per traject, bebording en beleiding, zoals dat wel hoort. En niet alleen ontbreekt er belangrijke informatie, u krijgt nog ook eens apert onjuiste informatie voorgeschoten. En daarom willen wij als Fietsersbond Texel bij hoge uitzondering, en we hopen echt dat dit de laatste keer is, daar eenmalig aandacht voor vragen. In de verslagen rondom de Rozendijk wordt de Fietsersbond op meerdere punten in diskrediet gebracht. Deze punten die zijn inmiddels door de wethouder, nu ook in het RIB, aan u overgenomen. En daarbij worden de correcties die wij in onze brief van 16 februari al hebben voorgesteld, volslagen genegeerd. Om er twee te noemen, volgens het zogenaamde, intern heet het verslag Konijn, zou de Fietsersbond ten eerste zijn voor het handhaven van onveilige fietspaden.
De heer Brusset, mag ik u op wijze dat u nog minder dan een halve minuut heeft?
Ja, dat weet ik. En zou de randweg erkend zijn door de Fietsersbond als een fietsstraat? Beide beweringen zijn natuurlijk grote onzin. Wij zijn voor veilige en goed onderhouden fietspaden. En de randweg is helemaal geen fietsstraat. Want bij een fietsstraat staat erop dat het een fietsstraat is met de auto te gast. Er is hier geen sprake van. Deze aantijgingen worden inmiddels zo ernstig genomen dat de Fietsersbond Centraal in Utrecht zich hier nu over buigt. Men denkt dat hier sprake is van smaad door de gemeente Texel en door de betreffende dienst. Dames en heren, wij blijven constructief meedraaien in het OVT en actief op Texel met het belang van fietsers, bewoners, natuur en economie hoog in het vaandel voor de Rozendijk en elders. Maar voor een constructieve samenwerking is natuurlijk het wel nodig dat sommige Texelse diensten eens even te raden gaan of er niet een kleine cultuuromslag nodig is. Ik dank u voor uw aandacht en voor die van de Rozendijk bewoners. Wij gaan voor Texel terug in de top 10 van fietsgemeenten, te beginnen met een beter en verantwoord gedragen plan voor de Rozendijk. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Brusset. Ik kijk even rond of er vragen zijn. Nee, maar de inspreker mag natuurlijk inspreken en de vragen. U bedoelt aan de wethouder heeft de vraag, maar dat is voor straks. Ja. De heer Rutte heeft vragen aan de inspreker.
Ja, dank u voorzitter. Meneer Brusset, dank voor uw bijdrage. Ik hoor u nogal wat zeggen dat u denkt aan het verwijt van smaad richting de gemeente. En u geeft aan dat u eigenlijk wel prettig in overleg was. Heeft u dan nog, is dat dan nog steeds zo op dit moment? Heeft u daar nog steeds voldoende vertrouwen in dat u meedraait in al die overleggen?
Nou, we doen natuurlijk niets liever dan dat. Maar we gaan er wel vanuit dat de wethouder en dit RIB, dat de verdachtmakingen in de richting van de Fietsersbond, dat die gecorrigeerd worden. En hebben we al eerder om gevraagd. Dit is gewoon niet zoals we met elkaar moeten werken en willen werken. We zitten in een participatiemaatschappij. U heeft het daar in andere punten ook al over gehad vandaag. En daar willen we graag onze bijdrage aan leveren. En ik denk ook dat het heel plezierig is voor gemeentewerk met zeg maar ook hun interne problemen, dat er juist zo'n enorme enthousiaste club deskundige mensen voortdurend mee wil werken. Dus ik begrijp niet goed waar de weerstand.
U mag geen ambtenaren noemen.
Nee, maar ik begrijp niet goed waar de weerstand vandaan komt. Want wij ervaren dit nu al jaren. Dat er op papier ja gezegd wordt en in de praktijk wordt alles getorpedeerd. Daar moet gewoon een eind aan komen. Zo ga je niet met elkaar om.
Er zijn geen. Uw vraag is beantwoord. Dan wil ik u vragen om weer plaats te nemen. En dan wil ik graag ruimte bieden aan de volgende inspreekster mevrouw Eido. Als u het rechterknopje indrukt, dan gaat de microfoon aan. Gaat uw gang.
Voorzitter, burgemeester, wethouder, commissieleden en alle andere toehoorders. Ik had een foto die ik graag wilde, waar ik graag mee wilde beginnen. Ik sta hier namens de bewoners van de Roosendijk, maar ook namens dit huis. Dit huis, ja, u heeft het waarschijnlijk in een brief gelezen. De Roosendijk is een heel apart stukje Texel. Dit huisje staat er nu al meer dan 100 jaar. Eerst was het aan karrenspoor. Later kwam er een schelpenfietspaadje en nu staat het aan deze weg. Zoals deze foto aangeeft, staat het heel dicht op de weg. Of misschien moet ik eigenlijk zeggen, de weg is heel dicht bij het huis gekomen. Deze Roosendijk is eigenlijk geen doorgaande weg. In de winter komen er weinig auto's en vrijwel geen fietsers voorbij. In de zomer wordt het wat drukker. Dan kun je het eigenlijk onderverdelen in verschillende periodes. Vrachtverkeer komt langs tot een uur of 10. De toeristen die komen langs op de fiets tussen 11 en 6. En na 6 komt het verkeer wat van het strand afkomt bij paal 12 langs het huis en gaat naar elders. Ik ervaar totaal geen problemen tussen automobilisten en fietsers op deze weg. En nu is de situatie zo dat in een nieuwe situatie deze weg zou worden opgedeeld in twee delen van 220 met daartussen kasseien. Dat wil dus zeggen dat automobilisten aan de rechterkant van de weg zouden blijven rijden. Het is een eenrichtingsverkeer voor auto's, dat zou ook zo blijven, en tweerichtingsverkeer voor fietsers. De automobilisten die rechts blijven rijden komen heel dicht langs het huis. Een kleine auto, dat gaat nog wel, maar hoe breder de auto, bussen, vrachtverkeer, dat kan eigenlijk niet aan de rechterkant van de kassei blijven rijden. Dan krijg je de situatie dat mensen rechts blijven rijden en dan door de berm gaan en misschien wel een stuk huis meenemen. Of ze schuiven iets op en ze rijden aan twee kanten van de kassei en dan hebben die kasseien eigenlijk geen nut meer. Als je hier 's nachts slaapt en je hoort het vrachtverkeer voorbij komen, wat suist heel erg nu al, ben ik benieuwd hoe ik straks wakker word als die kasseien daar eenmaal liggen. Ten tweede, die kasseien geven het idee dat het een tweerichtingsverkeer is voor automobilisten. Op dit moment wordt op dit deel van de Roosendijk al veel gebruik gemaakt door auto's die tegen de richting inrijden. Ik denk dat door het aanleggen van de kasseien dit alleen nog maar versterkt. Want het lijkt een beetje op de weg, de randweg bij Ecomare, wat tweerichtingsverkeer is. Dat is het hier niet, maar dat geef je wel aan. De gemeente zegt, we willen een veilige weg. Maar ik denk dat het hier erg onduidelijk door wordt en ook erg onveilig. Dus liever niet dit. En maak hem liever smaller, zodat we daar ook wat rustiger verkeer kunnen hebben.
Ik begrijp dat dat uw inbreng is.
Dat is mijn inbreng.
Ja, oké, prima. Blijf nog even staan. Wellicht zijn er vragen van raadscommissieleden. Die zijn er niet. Dus mag ik u danken voor uw inbreng. En we gaan het punt bediscussiëren. Dan wil ik eerst het woord geven aan mevrouw Koot als inbrenger van dit agendapunt.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de gemeenteraad heeft diverse brieven van de aanwonenden en de fietsersbond hierover gehad. Ik realiseer me heel goed, het is een uitvoeringsstuk van het fietspadenplan. En het uitvoeringsstuk ligt qua uitvoering bij de wethouder. Maar op het moment dat de gemeenteraad zoveel signalen krijgt dat er op een stuk iets niet goed gaat en inwoners het gevoel hebben dat er niet naar ze geluisterd wordt, denk ik dat het goed is dat we dit toch eventjes hier zo op tafel leggen en eventueel ook een vraag aan de wethouder hierover hebben. Voorzitter, de omwonenden, dat zijn de belanghebbenden. En de Fietsersbond wijzen de huidige inrichting om 3 redenen af. De verbreding van een stuk weg naar 5 meter zal de snelheid van de auto's doen toenemen. De aanleg van een kasseienstrook is overbodig, want het is een eenrichtingsweg met een maximale snelheid van 30 km per uur. Het is nu al 30 km per uur en een gedeelte is eenrichtings, maar het hele stuk gaat eenrichtingsweg worden voor auto's. En als derde punt maken ze zich zorgen voor hun woonomgeving. Ze vinden het een unieke en idyllische omgeving met mooie bomen. En elke boom die er dan gekapt moet gaan worden, is er 1 te veel. Voorzitter, er loopt een vergelijkbare weg eigenlijk al door het bos. Net als de Rozendijk, een 30 km per uur weg en een eenrichtingsweg. Dus een 30 km per uur weg, 1 richtingsweg voor auto's, 2 richtingen voor fietsen. Dat is de natte vlakweg. Die loopt vanaf het Turfveld naar de Jan Aaijenweg. Die weg, die is denk ik bij velen bekend en wordt heel druk bereden, ook door de fietsers. En qua gebruik is die volledig vergelijkbaar met de Rozendijk. Deze weg is hooguit 3,5 meter breed. Ik heb persoonlijk nog nooit opmerkingen gehoord over de veiligheid van de fietsers op die weg. Maar ik had deze weg dus even in gedachten om te voelen hoe de inwoners in deze discussie staan. Voorzitter, 2 jaar geleden is er ook eens een meningsverschil geweest tussen gemeente en inwoners over een stuk fietspad. Hele stukken fietspaden hebben we aangepakt, hebben we als raad ook helemaal niet over gehad. Hartstikke mooi gegaan. Toen ging het om een stuk fietspad langs de Zanddijk, vlakbij de Slufter. Na diverse brieven aan de gemeenteraad en oproepen in de gemeenteraad is toen het voorgestelde plan in overleg met de aanwonenden uiteindelijk aangepast, zodat er een oplossing is gekomen. Mijn vraag aan de wethouder, gehoord de inbreng van de aanwonenden en de fietsersbond, als het toen bij de Zanddijk gelukt is om er samen uit te komen, zou dat dan nu ook niet kunnen lukken?
Oké, ik wil eerst eventjes gaan naar vragen van de andere commissie en raadsleden. De heer Kooijman had in ieder geval al eerder aangegeven. De heer Lely. Meneer Kooijman.
Ja, toch wat vragen aan de portefeuillehouder, want ik heb ook pleidooi van de Fietsersbond gehoord. En die zegt nogal wat. Want die zegt dat het college onjuiste informatie heeft gegeven. En de Fietsersbond voelt zich in discrediet gebracht. En er wordt zelfs over smaad gesproken. Mijn vraag aan de portefeuillehouder is of hij zich herkent in deze bewoordingen. En of dat zo is. En is dat niet een zaak om, als ik het zo hoor, om eerst het vertrouwen te herstellen, zeg maar, met de Fietsersbond en de aanwonenden. En dan had ik nog een tweede vraag die hier los van staat. Is er ook een onderzoek gedaan door de gemeente om op deze wegen alleen bestemmingsverkeer toe te laten? Is dat onderzoek er gedaan? Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Oké, dan gaan we eerst eventjes naar de heer Lely.
Dank u, voorzitter. Ik ben blij dat mevrouw Koot van Groen-Zwart het nog eventjes uitgebreid op de agenda heeft gezet, want dat geeft ook weer de kans aan verschillende groepen om in te spreken. Wat de heer Kooijman net noemt, ik denk, dat wil ik toch eerst eventjes aan de betrokkenen laten om dat eerst eens uit te spreken. omdat het ook uitvoering is. Maar het verhaal van mevrouw Koot triggerde mij toch wel. Er zijn wat verschillende ideeën over de weg. En daar kunnen we lang en kort over hebben. Maar als inderdaad de natte vlakweg al een bepaalde uitstraling heeft, zou het niet veel beter zijn om te kijken of dat alle wegen in het bos die dan in richting verkeer zijn eenzelfde uitstraling krijgen? Dat lijkt mij voor de duidelijkheid van het gebruik en al het verkeer daar ook een stuk beter. Buiten wat we dan vinden van keienstroken in het midden. Maar dat wou ik, die vraag wou ik wel even ondersteunen.
En ook als vraag, begrijp ik. De heer Berger.
Ja, een korte vraag aanvullend op wat Hoi Komen ook al vroeg. Bestemmingsverkeer toelaten en doorgaand verkeer niet toelaten. Met name voor vrachtverkeer. Ik vraag me af of dat niet een optie is om in ieder geval aan een stukje bezwaar tegemoet te komen.
Oké, dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder voor een hele rits vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ze opgeschreven. Nou, zoals je weet hebben we het fietspadenplan van de vuurtoren tot Den Horen op ons genomen. Het eerste deel heeft de andere wethouder al gedaan. Ik ben voor deze, voor cluster 3 en 4 mee bezig. Daarop zijn regels aangebonden. Dus van ook de breedte van fietspaden. Dat weet u, dat fietspaden met 3,5 meter, 3 meter. Dat doen we omdat de fietsen breder worden met karretjes en zo. Dan terug te komen op bij de Rozendijk. Nou, daar hebben we uitvoerig overleg gepleegd. Die RIP heb ik u ook gestuurd. De eerste keer, de tweede keer. De eerste keer hadden we een goed overleg met de Rozendijk. Dat stond ook in de stukken. De tweede keer hadden we wat meer problemen op dit weggedeelte. Dan tussen Fonteinsweg en Janaaienweg. Over de richting van de auto's. Nou, we weten dat daar recreatiehuizen staan en woningen staan. Dus daar zo en zo moet daar bestemmingsverkeer naartoe. Dus dan hadden wij bedacht om het rondje in de Dennen, waar ook veel tekselaars al dit gebruik van maken, vanaf de Jan Aaienweg en in richting helemaal naar de Fonteinsweg, volgens mij heet die daar ook, te rijden. Dan ten eerste kan men er overheen rijden en de mensen kunnen dan bij hun bungalows en recreatiewoningen komen met een eenrichting. Dat was het voorstel wat wij in eerste instantie hier gebracht hebben. Dat stuk van dat stuk Rozendijk vooraan, twee richtingen met de fiets. En omdat wij vanuit gaan met de CROW-richtlijnen, kom je op 6 meter. Die hebben we teruggebracht naar 5 meter. Dat hebben we ook opgenomen in de RIP. Die kasseien zijn ertussen gezet om een beetje duidelijk te maken wat de weggelaten zijn voor de fietsers. Dat is gedaan om dat zo op te lossen. Bomen hebben we toen ook al toegezegd. We gaan bijna geen bomen zagen. Er zijn 5 bomen die waarschijnlijk plat gaan omdat die te dicht aan de weg staan en de wortels omhoog komen. Maar dat is een overleg met Staatsbosbeheer. En die worden netjes vervangen op een andere plek. Dus dat is niet dat we bomen gaan zagen, zoals hier nou hardop gezegd wordt. Er zijn 5 bomen. Er wordt een wegversmalling toegepast. Dat is ook uitgelegd door de betreffende ambtenaren die daar geweest zijn. En inderdaad is 30 kilometer komt er op die weg. Daar is ook over toegezegd. Dan hebben we over de oude fietspaden die nu te smal zijn, die tussen het bos liggen. Zoals u weet, als je met elkaar onderhandelt over een heel traject, kom je elkaar tegen en je moet elkaar helpen. In dit geval staat Bosbeheer, die is altijd tolerant geweest in natuurmonumenten, maar we moeten ook stukjes teruggeven. In onze beleving hebben we gedacht, nou, dat stuk oude fietspad geven we terug. Daar maken we een wandelpad van, dat hebben we ook in de brief gezegd. Voor mensen, want lopen ook veel mensen lopen daar te voet. Dus die hoeven niet op de weg. Alleen de fietsers en de auto op de weg. Dus die bestaande paden die er zijn, die halen we weg. Met teerverhoudende milieueisen worden opgeruimd, worden schelpen of andere dingen ingelegd. Dus daar doen we ook aan mee. En voor de rest willen we best in discussie over met de Fietsersbond. Die waren ook altijd aanwezig, heb ik begrepen, van gemeentewerken. De mensen van de Fietsersbond, niet meneer Brezet, maar de andere mensen van Texel. Kijk, en wat de entreffende ambtenaar heeft gezegd, dat wil ik niet hardop zeggen of dat inderdaad waar is. Wat er nu gezegd wordt, hè, dat wij hun in discussie gebracht hebben. Dat moet ik dan uitzoeken. Maar al met al willen we best nog een keer een gesprek met de betreffende omwonenden. Maar het fietspad, het is niet alleen voor 6 omwonenden die daar wonen, maar we hebben ook nog met 8.000 of 9.000 Tesla's die er een mening over hebben. En wij moeten daar ook rekening mee houden over het hele traject. Dus dat wil ik wel meegeven. Vandaar ook die stukken die wij gestuurd hebben. En natuurlijk, mevrouw Kooten, heb u gelijk, zijn er altijd punten die kan je opnieuw bespreken en opnemen, zoals die kassei die er ligt. En bij die woning, ik vind het best wel een goed punt om weer terug te komen, met elkaar in gesprek te gaan, want we zijn nog niet tot uitvoering. We hebben het alleen neergezet hoe wij denken dat het gelegd moet gaan worden. En dat is ons voorstel, wat we naar jullie toegebracht hebben als de raad. En wat we willen gaan uitvoeren. Dat is eigenlijk ons punt eigenlijk. Dat zijn grote lijnen die we vertellen. En of we nou bestemmingsverkeer alleen moeten toelaten, ja, dat wordt weer een moeilijk geval. Want ik hoor hier de hele avond over handhaving. Maar ik geloof niet dat wij genoeg mensen hebben om daar iemand neer te gaan zitten die we gaan handhaven. En dat ze tegen het verkeer in rijden. Nou, mensen, sorry hoor, maar op heel Texel met heel veel asociale mensen die heel hard rijden. Dus laten we daar alsjeblieft niet over beginnen, want dan komen we hier de hele avond niet meer weg, denk ik. Postweg, noem het erop, al die dingen. Dus nee, dat denk ik, dat probleem moeten we, als we meer mensen hebben, een beetje naar achteren schuiven. Maar wij willen best opnieuw in gesprek met de betreffende omwonenden, daarom geen probleem.
Nou, weet ik niet of meneer Lely en mevrouw Koot. Meneer Lely als eerste dan.
Dank u, voorzitter. Ja, ik ben blij met de woorden van de wethouder. Want dit zijn natuurlijk heel gevoelige punten met heel veel partijen, met heel veel belangen. Punten die zeer gaan doen. Mensen die ergens, of instanties die ergens anders overgaan, waar je minder invloed op hebt, en andere dingen waar je meer invloed op hebt. Ik hoop dat in ieder geval de pijn uit de lucht komt. En ik zou zeker de wethouder ook willen vragen of je inderdaad naar dat stuk van eenheid van uitvoering, zoals bijvoorbeeld voorgesteld is, dat hij daarnaar wil kijken, want dan kunnen we het vrij smal houden en goed te gebruiken. En hopelijk met minder overlast voor de direct aanwonenden en goed gebruik voor toerist en Tesselaar.
Welkoot.
Ja, ik wil de wethouder bedanken voor zijn positieve houding ten aanzien van de inbreng die er vanavond geweest is. En ik hoop op een open en vruchtbaar gesprek waarbij goed over en weer geluisterd wordt. En waarbij niet van tevoren vaststaat wat er gaat gebeuren, maar dat er goed gewogen wordt wat kan en wat de inbreng is van de diverse partijen. Dank u wel.
Oké, dan kunnen we dit agendapunt afronden en dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Texel in de regio. Daar wil wethouder Kieft een paar punten naar voren brengen en wethouder Van der Belt. Verzoek om 5 minuten te pauzeren. Ik zie allemaal duim omhoog gaan. Oké, we schorsen even voor 5 minuten. My jeans, but I can't hold on much longer. 20 uur 48, de 5 minuten schorsing zijn voorbij. Mag ik u vragen weer op uw plaats? Oh, die. Ik kan ook heel goed op mijn vingers fluiten.
Order.
We gaan weer verder. Werkt altijd. Als 13-jarige geleerd bij het kranten, kan het ook op één hand. Punt 7. Wethouder Kieft.
Voorzitter, dank u wel. Op een tweetal onderwerpen wat mededelingen uit de regio. Het eerste is de regio-deal voor de Wadden. U hebt er al een persbericht van gelezen. De regio-deal heeft als titel, althans de aanvraag naar Den Haag, waardevol leven in een kwetsbare omgeving. En dat is dus precies wat op de eilanden wordt ervaren van
Het lijkt aan de buitenkant een geweldig eiland als toerist. Maar soms piept en schuurt het op allerlei fronten. En dat is, per eiland heeft dat verschillende accenten. Het is altijd nuttig om die achterliggende informatie nog eens even tot u te nemen. Als het gaat om die regio-deal, 15,5 miljoen euro heeft het Rijk voor ons opzij gezet. Het is ons nog niet gegund, maar het is wel voor ons gereserveerd. Daar is 9 miljoen gecofinancierd door de eilanden samen. Dat heeft u het Texelse deel ook al in uw begroting opgenomen. Dus dat is op zich geen discussie meer. En de rest hebben de beide provincies bijgedragen. Nu even de informatie wat er de komende maanden gaat gebeuren. Op het moment dat het Rijk zegt van oké, deze regio-deal, daar gaan we mee verder. Dan wordt er een regio-deal manager in Den Haag aangesteld voor deze regio-deal. En dan gaan de diverse departementen die een voet tussen de deur hebben als het gaat om dit geld van de regio-deal, die gaan met de eilanden onderhandelen over welke projecten die wij hebben passen binnen hun programmering. Dus dat spel gaat de komende 4, 5, 6 maanden gevoerd worden. En dat wordt voor Texel gedaan door de mensen die in het Waddenkantoor werkzaam zijn in Harlingen namens de Waddeneilanden. En als voorbereiding daarop gaan we eind maart, geloof ik, met een aantal van die mensen en een aantal bestuurders, dus even buurten bij de regio Zwolle, waar ze een vorige regio-deal binnen hebben gehaald, om uit te leggen wat ons allemaal te wachten staat. Dus op inhoud kan ik daar nu nog niet veel verder over zeggen, maar dit spel staat nu op de wagen. Dat, voorzitter, wat betreft de Wadden-deal. Dan heb ik een onderwerp waar ik inmiddels een hele avond over kan praten, als het nodig is. Dat gaat over.
Lijkt me nu niet nodig.
Nou, dat is goed, het hoeft niet. Dat gaat over de motie die deze raad heeft aangenomen om de situatie van de garnalenvissers op allerlei plekken in Nederland onder de aandacht te brengen. Ik geef even inzicht op 3 niveaus. Dat begint natuurlijk bij de vissers op Texel zelf. Daar ben ik gaan praten en heb ik geluisterd. Ik ben ook actief benaderd door een aantal mensen uit die sector. En daar is mij 1 ding heel erg helder geworden. De vorige ronde vergunningverlening, ongeveer 1 jaar of 6 geleden, was ook al lastig. Toen is er door de visserij, onder andere door een van de Texelse mannen, Maarten Drijver, is een verbeterplan verduurzaming garnalenvisserij geschreven. Op basis van de plannen en de beloftes die daarin stonden, zijn toen de natuur- en milieuorganisaties akkoord gegaan met het proces van vergunningverlening. En helaas, toen de vergunningen verleend waren, heeft een deel van de vissers zich niet aan die afspraken gehouden. Dat vond ik een ontzettend pijnlijke opmerking om te horen. Het goede nieuws is overigens dat de Texelse vissers naar verhouding zich heel positief gedragen hebben. Maar goed, ze zijn onderdeel van de hele sector. En het zou jammer zijn als zij nu de dupe zouden zijn van anderen uit de sector die, laten we zeggen, lekker zwart gevist hebben, om het zo maar even te zeggen. Dat is dus een dilemma wat in de huidige ronde van vergunningverlening ook absoluut en heel helder op tafel moet komen. En het goede nieuws is dat in die 2 andere platforms waar wij nu als Texel ook bij betrokken zijn, dat dat ook verwoord wordt. En dat het niet van tafel geveegd wordt. Dat zijn de 2, dat is het bestuurlijke platform visserij. Daar zijn wij al lid van. Wij draaien daarmee. Maar door deze motie wordt onze betrokkenheid erin natuurlijk veel actiever en veel meer van belang voor wat wij daar vinden. Daar wordt overlegd met het ministerie van Landbouw over een ontwikkelplan voor de visserijsector. En dan gaat het dus niet alleen over de vissers zelf, maar dan gaat het ook over de aanlanding ervan, dan gaat het over de verwerking ervan, dan gaat het over de vermarkting ervan. Dus over de hele keten. Over de hele keten worden verduurzamingsdoelstellingen op tafel gelegd. En daar komt ook een smak geld uit het zogenaamde klimaatfonds voor deze sector. Rond de zomer, juli wordt nu genoemd, zou daar meer duidelijkheid over zijn. En de tweede of de derde dan is de Noordelijke Visserijalliantie. Dat is de samenvoeging van PO Texel, PO Wieringen, PO Den Helder. Dat heet inmiddels de Noordelijke Visserijalliantie, de NVA. Is nog in oprichting, maar goed, dat gaat het dus worden. En daar zit Texel dan bij en daar hebben wij ook contacten mee. En daar wordt ook een plan gemaakt om de garnalenvisserij te verduurzamen. En ik vermoed zelf dat die twee sporen, bestuurlijk platformvisserij, dat landelijke samenwerkingsverband, samen met die Noordelijk Visserijalliantie, dat het uiteindelijk in spoor gaat worden. En daar zetten wij dan vanuit het college op in om uw motie uit te voeren. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Kieft. Dan gaan we naar wethouder Van der Belt. Ook voor twee punten aan mededelingen.
Dank u wel, voorzitter. Het zijn er drie geworden. Ik hou het korter dan mijn collega. De eerste is het voorstel regionale samenwerking sociaal domein. Die zou eigenlijk vandaag op uw agenda staan. Dat gaat over een intensievere samenwerking in de regio op het gebied van inkoop sociaal domein. Aanleiding is dat er nieuwe inkoopcontracten gesloten moeten worden. Dat er een toenemende vraag naar zorg is en dat het complexer wordt. Dat er vanuit het Rijk een norm wordt opgelegd over hoe wij moeten gaan samenwerken met partners, bewoners en elkaar. Zodat we wat eenduidiger beleid in regio's hebben op het gebied van inkoop en samenwerking met inkooppartners. En we hebben diverse personele uitdagingen. Dat betekent dat wij wat intensiever regionaal willen gaan samenwerken. En het had vandaag dus hier op de agenda moeten staan. Maar discussie in de regio leidde ertoe dat het stuk eerst op de regionale raadscommissie agenda komt te staan. En pas daarna bij u in de raad zal worden behandeld. Dat betekent een maand vertraging. Wat jammer is, maar niet onoverkomelijk. Dat was mededeling 1. Houd het stuk dus in de gaten. Het is een belangrijk en interessant stuk. Het tweede is de GGID, de verwikkelingen rondom het kinddossier en de ICT-debakel, wat wij met drie GGD's hebben ervaren het afgelopen jaar. Er is inmiddels een klankbordgroep gevormd, 9 wethouders uit de drie GGD-regio's. Puk de Nijs uit Schagen vertegenwoordigt u daarin in de klankbordgroep. Er wordt een extern bureau gezocht. De opdrachtformulering is in concept klaar en zal in het AB van het GGD, en ik hoop dat dat de eerstvolgende is, maar dat weet ik niet zeker, worden vastgesteld. En zodra dat bekend is, hoort u daar uiteraard meer van. Het derde onderwerp is iets waarin u vandaag, morgen of overmorgen een raadsinformatiebrief over krijgt. Wij hebben als onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda, ook als regio Noord-Holland-Noord, een woondeal 2.0 heet die, afgesloten of gaan die afsluiten met de verantwoordelijk minister. Dat gaat over concretisering van de woningbouwafspraken in onze hele regio en alles wat daarmee samenhangt op het gebied van bereikbaarheid, stikstof, et cetera. Wat doet de provincie, wat doet het Rijk, wat doen de individuele gemeentes? Voor Texel is er niet heel veel nieuws te melden, want alles wat wij aan het doen waren zat er al in en wij hebben een status aparte. Het gaat in totaal om 40.000 woningen in Noord-Holland-Noord, waarvan 7.400 in de kop van Noord-Holland. En de ondertekening is op de verkiezingsdag 15 maart in Purmerend. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Van der Belt. Dan punt 7b, daar is niets op ingekomen, maar ik kijk nog even richting de burgemeester. Informatie over 7, geen verdere mededelingen? Oké. Dan gaan we direct door naar punt 8. Dat is het vaststellen bestemmingsplan, reparatieplan, slaapplaatsen Texel 2022. Een van de acties volgend uit het uitvoeringsagenda toerisme en recreatie is het actualiseren van het slaapplaatsenregistratiesysteem, omdat een deel van de gegevens niet actueel is. Na onderzoek blijkt dat bestaande rechten soms niet goed in het bestemmingsplan verwerkt zijn. Er is dus sprake van enkele fouten in de bestemmingsplannen. Met dit plan wordt dat rechtgezet. Het zijn allemaal situaties die in de praktijk al zo bestaan en zijn vergund. Er worden geen nieuwe slaapplaatsen toegekend. Voor de aanpassingen in dit reparatieplan wordt een beroep gedaan op de regeling kosteloos correctie aantoonbare fouten. Zijn er verder vragen? Ik zie Rutte Kooijman en Schuringa. Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. De aanleiding voor dit reparatieplan is dat het slaapplaatsenregister